Ik kan hier ook een hele mooie mashup van maken met Sweet Child of Mine. Let me ruin that for you. Sorry. Ja, lekker hoor. Echt fijn. Woehoe! Ze klinken ook een beetje als de oudere ooms van de Stone Roses of zo.
Ik ben blij dat ik het ontdekt heb.
Ken jij deze echt niet?
Nee, echt nooit van gehoord. Nooit die band ook niet. Maar ja, jongens, ik
ja, ik herken het gewoon. De laatste keer dat ik het gezien heb, is echt op MTV geweest. Daarna is het helemaal uit mijn systeem verdwenen. Maar ik zag hem in de lijst en denk ik, ja, dat bestond ook.
The Big Picture.
Maar ik neem graag onszelf, de luisteraar, mee naar... Toch eventjes terug trek ik jullie de duisternis in. Dat is een soort van krokodil die zijn prooi terug de rivier intrekt. Want ik wil het graag met jullie hebben over Shriekback en het nummer This Big Hush. Het is een Engelse post-punk band uit Kentish Town, Londen. Ik ken de wijk niet, maar Londen natuurlijk wel. Ze zijn opgericht in 1981, mede door Barry Andrews. Die ken je misschien wel, want die zat voorheen in de band Ecstasy. Zegt jullie iets? XTC, Making Plans for Nigel,
ja,
weet je wel?
Tuurlijk. Ja, precies.
Nou, ja. Kijk, fijn, dan kan ik daar een anker uitgooien bij jullie... Kan je het in ieder geval een beetje plaatsen. Want ik weet niet of jullie dit kennen trouwens al, deze band.
Ja, zeker.
Ja, lekker.
Ja, toch wel? Oh, nou, goed, kijk. Nou, een beetje moi, eerlijk gezegd. Ze hebben wat lichte hitjes gehad in de UK. En dan bedoel ik eigenlijk de indie charts van de UK. Want mainstream heeft het niet gehaald. Dat geeft ook niet. Ik ken ze zelf van het album Oil and Gold uit 1985... En ik kan niet zeggen dat ik ze ontdekt zou hebben als het niet kwam door de film Manhunter. En daar kom ik straks eventjes op na dit nummer. Anyway, de meest interessante muziek hebben ze gemaakt op Oil and Gold. En het is een soort van sfeerontdekkingsreis als je het hoort. Het zit in de wat zachtere hoek van de new wave of rock. Denk aan Peter Gabriel's Birdie album, wat toevallig of niet toevallig ook uit 1985 komt. En het nummer wat ik wil delen is dus eigenlijk een beetje het highlight van het album. This Big Hush. Een nachtelijk en dromerig nummer. Ik heb niet heel veel te vertellen eigenlijk over deze band. Ik draai ze regelmatig, maar kon er op internet niet superveel over vinden. Ze zijn in 1988 ook uit elkaar gegaan. En ja, de film, maar dat bewaar ik nogmaals graag tot na dit nummer. Daar staan maar liefst 3 nummers van deze band op. Ik stop met ratelen. Dit is The Big Hush.
Thank you.
This darkness is what I hear. This is a breathless silence. A moment out of time. I see your face in the shadows. The telltale signs are in your eyes. More than I can hold in my hand. Running through the gaps like water. Aching with a passion inside. The river of desire, the ashes and the fire turn in this night inside, and the light from you. Thank you.
Dit is wel heel stemmig, hè?
Ik heb van Sweetback ken ik ook Nemesis. Dat klinkt wel heel anders dan dit nummer. Dat was nog een hitje, toch?
Ja, dat is ook wel hun bekendere... Ja, klopt. Dat is wel een bekender nummer.
Ik vind het een stuk sfeervoller dan Nemesis.
Ja, ze hebben best wel... Net als eigenlijk een beetje OMD waar we mee begonnen. Of in ieder geval in het begin van deze aflevering. Veel verschillende dingen gedaan. Maar dit is mijn nummer. Mij persoonlijk sprak dat niet zo aan. Dit dan weer wel. Maar Nemesis is inderdaad wel een stuk bekender dan dit. Klopt. Ja, het is stemmig. Het is ook een beetje een vreemde eend in de bijt. Misschien deze week. Kijk, vooraf. We kiezen denk ik allemaal nummers die we gewoon zelf ook gaaf vinden. En daarna zoeken we naar de context eromheen. Maar het gaat vooral om de muziek, in ieder geval wat mij betreft. En ik heb bij mijn vrouw deze film weer even gekeken toen het zo regende. Was het nou dit weekend? Ja, was het dit weekend. En ik ga gelijk maar ook beginnen. Want natuurlijk maak ik een filmlink. Het is eventjes een weekje geleden. Maar het gaat hier om de film Manhunter uit 1986 van Michael Mann.
The Big Picture.
En Michael Mann kennen we natuurlijk van Miami Vice en zijn visueel indrukwekkende films. Die ook af en toe nog heel erg goed blijken te zijn. Denk ook aan Heat. Denk aan Collateral met Tom Cruise toen.
Silence of the Lambs? Nee.
Silence of the Lambs was niet van hem, was van Jonathan Demme. Maar daar zit wel een link in. Want ja, Manhunter is eigenlijk de eerste film die Hannibal in zijn film heeft. Dus een verfilming van een boek van...
Ah, het character.
Juist, van Harris. En het was uit 1986, eigenlijk midden in de opnames van Miami Vice is die film gemaakt. En er zijn heel veel verschillende acteurs voorbijgekomen om de hoofdrol te nemen als lead detective. Maar daar hebben zij gekozen voor iemand die we later ook teruggezien hebben in NCIS. William, moet ik even terugzoeken hoe die nou precies heet. Als je hem ziet, dan... Dank je. Ja. Inderdaad, die. Die film zou eigenlijk Red Dragon heten trouwens, deze film Manhunter. Maar waren het niet dat een jaar eerder de film Year of the Dragon een enorme flop was? Dus men wilde het woord Dragon liever vermijden.
Ah.
Hij is trouwens in 2002 wel onder de naam Red Dragon opnieuw verfilmd en uitgebracht met Edward Norton als bad guy. Mwah. Edward Norton als... Nee. Red Dragon ook niet. Het klinkt ook een beetje cheap.
Dat is niet moeten doen met die naam.
Ja, trouwens klinkt ook trouwens fucking cheap. Maar Michael Mann is toch wel een man waarvan ik ontzettend onder de indruk ben als die film zie. En Miami Vice vind ik ook wel een fantastisch voorbeeld daarvan. Visuele stijl, de fashion. Die was er trouwens helemaal niet. En de gebouwen waren helemaal niet roze in Miami. Dat is echt... Door Miami Vice is dat gebeurd. Doordat zij de set dressing zo deden, doordat zij de cast zo aankleden, hebben zij eigenlijk de toon en de fashion gezet van Miami en überhaupt eigenlijk de wereld misschien zelfs wel in de jaren 80. Dan moet je echt nog maar eens nakijken wat voor invloed dat geweest is in die serie. En de studio wilde dat Don Johnson in Manhunter zou zitten, omdat hij ook in Miami Vice zat en ook een detective was, maar gelukkig is daarvan afgezien. Wat kan ik nog verder over vertellen? Kijk, Michael Mann heeft naast trouwens Heat, die kennen jullie allemaal, met die beroemde schietscène buiten op straat die maar liefst 10 minuten duurt, zonder muziek en alleen maar geweld, heeft hij ook nog de film Thief gemaakt met een soundtrack van Tangerine Dream. En dit, wat heel grappig is, is dat de film Thief en Heat eigenlijk precies hetzelfde zijn. Het gaat over bankovervallen, het gaat over diamantroof, het gaat over een bende, het gaat over gepakt worden. Detectives die achter de boeven aan zitten. Het is echt heel grappig dat hij twee keer eigenlijk een soort vanzelfde film gemaakt heeft, alleen al met een decennium of anderhalf ertussen. En wat ik ook wel leuk vind aan die films van Michael Mann zijn die soundtracks toch wel. En ik weet niet welke invloed hij heeft als regisseur op een soundtrack. Misschien dat ook producenten daar wat mee te maken hebben. Maar jongens, luister even naar Manhunter. En zo kwamen we hierop. De nummers van Shriekback staan er 3 keer in. Er staat ook nog het nummer Inagada Davida staat erin van Iron Butterfly.
Iron Butterfly, precies. Ja, geweldig.
Psychedelische rock van, 15 minuten voor het hele nummer. En het lijkt wel, jongens, ja. Manhunter, alsof die film zich buigt rondom die soundtrack heen. En daarom heb ik hem toch even uitgelicht. En ook omdat hij, denk ik, meer aandacht verdient dan die krijgt. Buitengewoon de moeite waard. Hij is echt super obscuur. Kijk even op IMDb. naar Manhunter, Michael Mann 1986. Kijk even waar je hem kan vinden en doe jezelf een plezier. Dat is echt de moeite waard. En dan stop ik even met mijn geratel, wederom. Jongens, sorry, maar het is een beetje passie.
Nee, ja, gaaf verhaal, man. En het is duidelijk dat deze film de eerste volgende keer meegaat als ik hem tegenkom ergens in een bargain bin. En maar Shriekback ook een lekker nummer, hoor. Absoluut. Want sfeervol, ontspannen. En een stuk beter te verteren dan wat we eerder op de dagavond gehoord hebben. Jij Shriekback fan, jij weet?
Ja, wat ik zeg, ik kende dat nummer Nemesis. En dat vond ik eigenlijk best wel een goed nummer. Maar als ik dit hoor, ik vind dit echt, dit is echt veel beter. Ik vind dit echt een mooi nummer. Ik weet niet, ze gaf al aan dat ze toch wel vrij veel verschillende dingen hebben gedaan. Dus ik weet niet of dat Nemesis nou meer de echte Shriekback is of dat dit het is. Als dit het is, dan is dat heel goed te verteren.
Nou, ik heb het idee dat Nemesis dat wel meer is als je het hele oeuvre bekijkt. En dat Oil & Gold is toch wel wat meer een soort van verkennend, moody, ambient-achtige album. Maar het leent zich ook uitstekend dus voor film. Maar ik denk dat Nemesis wel een beter beeld geeft. Maar check it out, want Oil & Gold is echt wel de moeite. Hey, we waren in die Belgische hoeken aangekomen.
Ja, dat is wel grappig. Er is dus een bijzondere link. En het grappige is, dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat in Amerika, in de Midwest, in de jaren 80, eigenlijk een beetje eenzelfde sfeer was als in Hull en Glasgow. Ook daar was een grote industrie langzaam maar zeker door zijn hoeven gezakt. Een omgeving die gekenmerkt wordt de industriële achteruitgang. En het industrial geluid van Throbbing Gristle werd in Amerika dan ook daar juist daar opgepikt. In specifiek door Wax Trax, een platenzaak in Chicago. Die werd gerund door Jim en Danny. Dat waren zakenpartners en tevens een gay koppel. En Wax Trax importeerde in eerste instantie die platen uit Engeland van de Throbbing Gristle en die industrial platen. Maar ze waren daar niet tevreden mee en hadden zelf ook de drive om meer te doen aan het genre. Dus deze twee vrienden die richtten zelf een eigen label op, ook genaamd Wax Trax. En dat was ook een label vol met outcasts en androgyne types. De eerste 7-inch single van dat label was Born to be Cheap van de iconische drag queen Divine.
Ja. Ja, en die was goor, jongen. Ja. Daar kunnen we ook mooie verhalen over vertellen.
Ja. Die was lekker vies, ja. En tijdens de 80's zou Wax Trax ook het industrial geluid mede bepalen met releases van bands zoals Ministry, Frontline Assembly, Coil, Fetus en Front 2 for 2. En dan denk je, hey, dat is gek. Wat een gekke combinatie. Maar dat kwam omdat zij als Amerikanen de licentie namen van het Belgische label Pias.
Play it again, Sam.
Waar we het de vorige keer over hadden. Play it again, Sam. Dus, en wat krijg je dan? Dan krijg je dus dat omdat zij bij Wax Trax de Front 2 for 2 in Amerika uitbrachten, ging Front 2 for 2 toeren met Ministry. En Luc van Akker, die hoorde daar ook bij. Die kwam dus weer uit de kant van Shriekback. En die gasten gingen met z'n allen Amerika doortrekken en hadden zoveel lol dat ze vervolgens samen weer een band oprichten genaamd The Revolting Cox. Dus je ziet die Amerikaans-Belgische broederschap en die links daar, die komen eigenlijk voort uit dat kleine platenzaakje in Chicago. Wat dat geluid zo goed aanvoelde. En je ziet dus dat eigenlijk het hele genre industrial heel nadrukkelijk tot stand kwam vanuit een queer en transgender perspectief. Maar het echte commerciële succes, want dat waren natuurlijk, ja, Divine was niet een single die de Billboard Hot 100 überhaupt haalde. Ja,
die jatte ook vaak muziek van anderen en maakte daar een eigen nummer van ook.
Ja, precies. Maar ze kregen wel commercieel succes, Wax Trax. En dat was met de eerste kraker was de 12-inch van Cold Life van Ministry. En dat is echt nog een klein beetje uit de nadagen van hun wave-fase. En met Front 2 for 2's Take One uit 1987. Dat komt van de EP Endless Riddance. En we gaan nu even luisteren naar Take One van Front 2 for 2.
Yeah. safe.
Ja, maar hier voel je ook de zaadjes van wat later grote stromingen worden. Hè? Met het industrial, maar ook het IBM-genre. En ook een stuk house, vooral vanaf minuut 1.50. Dan komt er een brug en dan gaat het ineens veel moderner klinken.
Ja, dit is dus van Moments uit 2008.
Dit is niet uit 2008. Dit is een Moments is verzamelaar.
Dat is een reissue.
Nee, dat klopt niet. Een Moments is verzamelaar. Dit is een single uit 1987.
87. Hey, waarom juist deze van Front 242?
Nou ja, omdat dit dus de doorbraaksingle was voor Wax Trax. Een van de eerste twee nummers waar ze geld mee verdienden.
En voor jou zelf ook? En los van
omdat
het verhaal?
Omdat dit hetgeen is, eigenlijk het bruggenhoofd voor de industrial en de Europese dansmuziek in Amerika.
Ja. Nee, ik bedoel meer van... ik vind het een heel mooi verhaal. Maar ik vind het absoluut niet het beste van het Front 242 voortgebracht heeft. Maar het heeft ze kennelijk wel het nodige succes gebracht.
Nee, wat je hier hoort, je hoort nog niet. Kijk, bijvoorbeeld Headhunter is een veel beter uitgebalanceerd nummer. Dat komt ook later dan dit. Ja. Maar je hoort hier eigenlijk alle elementen in die... weet je, dus, en daarin dit is echt een turning point in de muziekgeschiedenis. En daarom heb ik het nummer uitgekozen. Waarbij je eigenlijk elementen hoort van wat je later terug hoort in House... Je hoort dat ze ook hip-hop erin verwerken, in de manier waarop ze met hun stemmen omgaan.
Ja, grappig. Ook die breakbeat een beetje die erin zit.
En het is niet four on the floor, maar het is wel de string secties, die klinken een beetje house-achtig. Het is een hele mooie cocktail eigenlijk, waar allemaal elementjes in zitten die hier misschien nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn. Maar die eigenlijk alle ingrediënten van het recept al wel bevat. Lieve luisteraars, wij zijn hartstikke enthousiast met deze show bezig. Maar eigenlijk zien we dat we best wel vaak bezocht worden en beluisterd worden door mensen uit het buitenland. En die mensen in het buitenland zijn natuurlijk schitterend. Ook al zijn het buitenlanders, maar er is één groot nadeel aan deze buitenlanders. Dat ze doorgaans het Nederlands niet machtig zijn. Nou begrijpen we dat en daar zijn we ook niet teleurgesteld over. Maar het is natuurlijk wel een feit dat zouden wij onze verhalen vertellen in het Engels, dan zouden waarschijnlijk een stuk meer mensen daar plezier van hebben. Dus dit is een hot topic. Onder uw makers van deze podcast zouden wij de volgende serie Want het is episode 12 en dit seizoen nadert zijn einde. Niet eens in het Engels gaan doen. Om op die manier meer mensen plezier te doen met deze schitterende verhalen over smerige bands, martelmethodes en allerlei andere interessante trivia of super cruciale platen die turning points geweest zijn. Dit soort feitjes, moeten we dat voor onszelf houden in het Nederlands taalgebied? En zeggen jullie, nee gasten, alsjeblieft ga nou niet in gebrekkig Engels proberen een beetje internationaal te doen. Laat het ons dan weten. Als je zegt van joh, weet je, dat vinden we helemaal niet erg. Ga ervoor. En we hopen dat het meevalt. Sterker nog, we moedigen jullie aan. Want het geloof in de zwarte kantjes van de muziek en de duisterheid van de nacht, dat moet verspreid worden. Hoe meer, hoe beter. En dan horen we dat ook graag. Dus met andere woorden, laat ons weten wat je denkt. En dan gaan we dat meenemen in onze gezellige besluitvorming.
En daarmee, beste medevleermuizen, zijn we alweer aan het einde gekomen. Het was alweer episode 12 in ons eerste seizoen. Hey, mocht je willen adverteren in deze podcast, dan kan dat natuurlijk. Neem dan even contact op met Podcast Ads en die vind je op www.podcastads.nl. Naast de podcast hebben we ook een site die zeker het bezoeken waard is. Daar vind je bijvoorbeeld prachtige Spotify playlists vol met inspiratie. Vind er de show notes van deze aflevering met links naar alles wat we hebben besproken in deze episode. Vind er exclusieve interviews met artiesten uit de scene, volledig gemixte sets muziek voor uren luisterplezier, foto's en nog veel meer. Jeroen Goof en ik trekken ons even terug in de schaduw, maar je weet, het wordt altijd weer nacht.
Publiek geluiden erbij ook. Je wil ook aan Pink Floyd denken.
Ja, enorm. Ik zat dat vanmiddag te luisteren en ik had precies hetzelfde.
Ja, zo klinkt het wel.
En dan vooral van die live pools.
In Pompeii.
Ja, Pompeii.
Is het live? Is het een live album?
Nou, dat album niet, maar dit nummer klinkt wel live. Als in ieder geval de Spotify link die we nu luisteren. En er zit trouwens ook een... iemand heeft een fanclip gemaakt op YouTube, waar je trouwens de Susie and the Banshees make-up voorbij ziet komen. De club scene uit de jaren 80. Dus met dit nummer eronder en de beelden. Yeah, takes you away. Hij heeft trouwens 40.000 likes, die video. 4,6 miljoen weergaven. Dat is toch best wel een audience van een nummer uit de begin jaren 80. Kijk, we kennen die band denk ik wel, tenminste. Ik heb ze vaker voorbij horen komen. Maar niet per se met dit nummer, terwijl ze daar toch het meest bekend om zijn.
Oh, ze hebben ook La Fête Triste geschreven.
Juist, die bedoel ik. Ja, die ken ik dus beter. Ja, grappig. Die ken je ook wel, of niet?
Ja, dat is ook weer de naam, inspiratie van de band La Fête Triste.
Ja, nu het zegt. Die hebben een nummer Babel of zo. La Fête Triste, die band. Ja. Ja, daar weet ik het.
Super lekker nummer, heel avontuurlijk ook. Trouwens, jij noemt dat label Pias, dat is ook wel de moeite. Weet je waar de naam van Pias vandaan komt?
Nee, maar is dat iets uit mythologie of geloof? Of? Nee, weet ik niet.
Het is een filmreferentie en daarom dacht ik dat jij het misschien zou weten. Pias staat voor Play It Again, Sam.
Oh ja, fuck ja, Belgisch label toch?
Play It Again, Sam is natuurlijk een hele famous quote uit welke film?
Nee, dat weet ik niet.
Hoe heet die stad ook weer in Noord-Afrika?
Ja, ouwe, heel goed, heel goed.
Ja. Wat erg dat ik niet op de naam kom.
Humphrey Bogart.
Ja. Oh, wat erg.
Ja, ja.
Play the game, Sam.
En het grappige is, het is Casablanca. Ik zal je helpen.
Casablanca.
Nee.
Beroemde film met Humphrey Bogart uit 1942. Het grappige is dat iedereen die quote Play the Game Sam kent. Maar eigenlijk is het een misquotation. Want dat wordt in die hele film niet één keer gezegd.
Oh, dat is grappig, joh.
Het enige wat er gebeurt is dat Humphrey Bogart tegen de pianist zegt Play it, Sam.
Wow.
En op de een of andere manier is dat verkeerd de geschiedenis ingegaan. En die verkeerde quote is nog altijd de basis van de naam van Play it Again, Pias label. En overigens, Play it Again, Sam is ook de naam van de gezelligste blaaskapel van Eindhoven.
Oké. Nou verras je me echt.
Wij vinden het natuurlijk altijd fantastisch om iets te horen van mensen die luisteren naar de prachtige muziek en het slappige ouwe hoer wat wij samen een podcast noemen. En zo moeten we even een kleine shout-out doen naar een paar hardcore fans die wij hebben. En dat zijn Joppe en Roelof, die ons voorzien van tips. Pas niet altijd in het format van de show, maar sowieso heel erg leuk dat mensen plezier hebben van hetgene wat wij kunnen aandragen. En ook heel erg leuk om gevoed te worden met dingen. In dit geval kregen we inderdaad een tip over Weekend at Waikiki. En toevallig is Tom Holkenborg is een bekende van me. Want die zat inderdaad ook in de Utrechtse scene eind jaren 80, begin jaren 90. Hij was een van de eerste lui die op houseparties als discjockey aankwam met een keyboard en een sampler in plaats van met twee draaitafels. En ik weet nog heel goed, hij had een sticker op die synthesizer zitten met It's never too late to have a happy childhood. Little did we know dat hij vervolgens naar Amerika zou gaan en daar echt een fantastische childhood zou beleven nadat hij in krakersfeesten en op schuren ons had staan vermaken met zijn vette tunes. Dus dat was zeker een mooie herinnering die daar even naar boven kwam.
Zeker. Ik moet wel zeggen, a little less conversation, keep that shit. Ik vind juist die oudere shit van Tom Holkenborg, Weekend at Waikiki, ook verfrissend leuk om te horen. Nooit geweten en nooit gehoord. Dus dank voor de tip.
Ik zat nog heel even bij Casablanca. Mag ik er nog eentje noemen? Of all the gin joints in all the towns, in all the world, she walks into mine. Ik vind hem zo mooi. Sorry.
Gin joints ook, hè?
Ik moest hem even melden.
Dat was een categorie vroeger.
Ja, precies.
Kwamen er ook vrouwen in die gin joints?
Nou, zij wel in ieder geval.
Ja, Lauren Bacall volgens mij.
Ja, zij kwam daar binnen.
Ja.
Klinkt een goede combinatie. Maar nee, top.
Ja.
Nee.
Heel goed.
Ja, weet je, het is wel jammer dat we nu... We gaan bijna naar het einde van ons eerste seizoen. En we hebben nog geen adverteerder gevonden voor deze podcast. Dat betekent waarschijnlijk dat er een kans ligt voor een bedrijf om zichzelf onsterfelijk te maken. Denk je nou, god, dat is mijn bedrijf of ik weet welk bedrijf dat wordt. Dat kan dan via podcastads.nl. En dat is een jong bedrijf wat de meest fantastische formats heeft om jouw product of dienst onder de aandacht te brengen binnen podcasts. Dus mocht je daar interesse in hebben, ga naar podcastads.nl. Vind je deze show leuk, dan vinden we het allertofste als je ons gewoon e-mailt via de site. Maar je kan ook enorm bijdragen met een mooie rating van een sterretje of 4-5 op Spotify of iTunes. Een goed bewaard geheim, want eigenlijk ja, is dat natuurlijk ook iets wat afbreuk doet aan onze podcast. Maar wij zijn zo ontzettend vriendelijk om ook alle muziek die we draaien in deze podcast nog apart te publiceren in een lijst. En die lijst die heeft inmiddels bijna 70 nummers. Die heet The Infected Selected. Dat zijn de bijna 70 nummers die tot nu toe in deze show langsgekomen zijn. En die vind je dus ook gewoon als een handzame Spotify-lijst via onze website theinfected.nl. Ik dank jullie op dit moment heel hartelijk voor het luisteren. Het begint hier langzaam maar zeker donker te worden. Ik wens jullie allemaal een prachtige nacht. En we zien jullie graag binnenkort terug voor de laatste episode van dit seizoen. Dankjewel voor het luisteren.
We zijn ergens aan het einde van de jaren 80 in New York. Een jonge filmregisseur genaamd Jonathan Demme stapt in een taxi op weg naar een diner. De chauffeur van die taxi was een charmante, jonge, donkere dame. Ze raakte aan de praat en iets later tijdens de rit, ongevraagd, zet ze een cassettebandje op om haar nummer te laten horen. Een demo waar ze met haar band mee bezig is. Dat nummer was Goodbye Horses. Het nummer is in 1988 voor het eerst gespeeld in de film Married to the Mob. En die film werd natuurlijk geregisseerd door de gast uit de taxi. In 1991 later heeft hij dit nummer weer in een van zijn films gebruikt. Dat was The Silence of the Lambs uit 1991.
Welke beroemde scène is dat voor de mensen die het echt lang geleden gezien hebben, zoals ik?
Nou, dit nummer werd gespeeld tijdens een scène waarin de moordenaar Buffalo Bill, gespeeld door Ted Levine, de transformatie wil gaan doormaken van man naar vrouw. Hij heeft zich verkleed als vrouw, doet zijn make-up op, zijn lippenstift op en dit nummer speelt keihard op de achtergrond. Ja, dat is een enorm memorabele scène. En ik denk ook dat het nummer met de film samen het meest krachtig is dan dat je het nummer los hoort. Het is ook een enorme culthit geworden uiteindelijk. Want de toplijst heeft het nooit gehaald. De top 40 heeft het nooit gehaald. Maar het is wel een memorabel nummer. De zangeres is vanaf 1990, dus vlak voordat The Silence of the Lambs uitkwam, eigenlijk nergens meer te bekennen. Men speculeerde over haar dood, drugsproblemen enzovoort. Na 30 jaar stilte wilde een dame in 2018 het nummer coveren, wat we zojuist gehoord hebben, Goodbye Horses. Zij stuurde een tweet uit met de vraag of iemand wist waar Q Lazarus was. Omdat ze dan aan diegene kon vragen of ze dat nummer mocht coveren. Ik dacht trouwens dat het eerst een man was toen ik dit nummer hoorde. Het is best een zware stem, het is dus een dame. En een account met de naam Diane Lucky reageerde en zei: Yes, I'm still alive. Het werd eigenlijk als een grap opgevat en niemand reageerde erop. Ze was immers 30 jaar nergens te vinden. Totdat datzelfde account zei op een gegeven moment: "Yes, I'm still here. Do you have any questions?" En ja, toen volgde er dus contact tussen de dame die de tweet deed van die band en Diane Lucky, oftewel Q Lazarus. Dat was dus wel echt dezelfde persoon. Ze werkt tegenwoordig als een buschauffeur. En ik zeg tegenwoordig, dan heb ik het over 2015. Ze werkte eerst dus als taxichauffeur en in 2015 was ze buschauffeur.
Ah, promotie gemaakt.
Ze werkt nu in Staten Island bij de Staten Island Bus Company. Dat is ook vlakbij in New York is dat. En ze heeft haar werkgever recent aangeklaagd omdat er geen enkele andere vrouwelijke buschauffeur in dienst zou zijn. Ja, een bijzonder verhaal bij een toch wel bijzonder nummer. Goodbye Horses.
Dit is wel de grote hit van Q Lazarus. Hè? Sterker nog, als je gaat kijken op Spotify, dan staat bij Q Lazarus van de vijf populairste nummers, zijn de eerste vier, zijn vier keer Goodbye Horses. Ja, en je kan natuurlijk erop wachten dat na een week lang waarbij je doodgegooid wordt op televisie, social media en overal met allemaal beelden over rellen en racisme en Black Lives Matter en dat soort dingen, dat je op een gegeven moment er zelf ook meer over na gaat denken. En zo ook wij dus. Dus we hadden het voorafgaand aan deze uitzending /opname/podcast hadden wij het over, goh, dat het toch eigenlijk wel een heel erg wit genre is waar wij vaak over spreken en waar wij uitputten. Dus wij hadden afgesproken om allemaal ons best te doen om eens wat meer divers te zijn dan dat we normaal gesproken zijn. En zo gezegd, zo gedaan. En ik ben erachter gekomen dat ik dacht dat het een redelijk wit genre was. Het alternatieve gothic wave hoekje. Maar dat is heel erg waar. Want het valt echt niet zo heel erg makkelijk om een beetje diverse acts te vinden. Maar dat is wel weer, als je dan gaat zoeken met zo'n heel duidelijk doel, is het ook leuk dat je weer van de gebaande paden afgaat. Dus dan kom je een keer niet uit op de Simple Minds of Echo and the Bunnymen. Maar ik grijp graag terug op het debuut van Oh Children. Daar ga ik straks wat over zeggen. En ook op She Wants Revenge. En het grappige is, daar zit ook wel een filmlink in. Want She Wants Revenge is eigenlijk een duo uit Amerika. Uit Californië om precies te zijn. En die hebben ook behoorlijk wat succes gehad, mede dankzij het feit dat hun muziek erg vaak opgepakt is in reclames, films en tv-series. Het nummer wat we zo gaan draaien verscheen onder andere in het eerste seizoen van de tv-serie Fringe, in de film The Number 23 met Jim Carrey in de hoofdrol. Die heeft Goof natuurlijk in de kast staan.
Nee.
The Number 23 heb je niet in de kast staan.
Oh, wacht. Ja, ik heb hem wel en ik zal hem gelijk. Ja, ik zal hem even laten zien ook. Als bewijs, maar ga verder.
Heel goed, oké. Dus in die film ook kan je dit nummer ook horen, met Jim Carrey dus. En ook in de tv-serie American Horror Story en in diverse commercials heeft dit nummer gezeten. Dus als je dan begint als band, ze komen uit 2004 en hun eerste album maakt ze in 2006. Als je nummer zo vaak in films en commercials gebruikt wordt, dan levert dat wel permanente aandacht op. Dus dat is heel erg mooi. Maar She Wants Revenge is dus eigenlijk een soort duo, een darkwave duo. En de belangrijkste grondlegger daarvan is Justin Evan Warfield. Geboren in 1973, hij is muzikant en hip-hop MC. En hij is gedeeltelijk van Afro-Amerikaanse en gedeeltelijk van Joods-Russisch-Roemeense afkomst. Dus dan heb je al een behoorlijk potje diversiteit in je genenpool zitten. Ze maken dus Darkwave. En deze single, die in 2006 werd uitgebracht, daarvoor is de videoclip ook de moeite. En die werd geregisseerd door Joaquin Phoenix. De single heet Tear You Apart.
wanna fucking tear you apart.
Ik had de band even opgezocht en er werd inderdaad een link gelegd naar Interpol. En ik moet zeggen, het is ook wel...
Ja, die snap ik wel.
Het zou zomaar Interpol kunnen zijn.
Die zang van Paul Banks lijkt wel verdomd veel op, ja.
Maar Interpol is volgens mij toch na 2006?
Nee, want ik heb mijn vrouw ontmoet in 2004. En ik weet nog dat daar het nummer Evil, wat hun tweede album was, was hun clip zelfs. Volgens mij is het denk ik dan 2002 dat die gasten begonnen zijn.
Ja, ik vind het een fijn nummer. En wat ik zeg, dat is een beetje de link naar die eerste van Interpol, Turn on the Bright Lights. Wat ik trouwens een briljant album vind. Daarna werd het vrij snel wat minder.
Ja, na dat tweede album werd het minder. Ik vond die tweede, ja, persoonlijk dan ook nog wel de moeite waard van Interpol. Maar...
Ja, de band heeft zelf aangegeven dat hun helden The Cure en Bauhaus zijn. En de naam van Interpol werd niet genoemd. Ik vind het wel mooi. Er zit zo'n ontzettende stuwend gevoel zit erin. Weet je wel? En het is een beetje obsessief, vind je niet? 2004 begonnen, 2006 eerste albums. Ze hebben uiteindelijk maar 3 albums gemaakt en een behoorlijk lang eigenlijk niks gedaan. En ze zijn vorig jaar weer echt begonnen om samen aan de slag te gaan. En vervolgens waren ze klaar om te gaan toeren en dan kregen ze plotseling corona. Dus ze zijn redelijk gefrustreerd en ze hebben op hun, wat in hun plannen, want ze wilden eigenlijk net weer echt los. Ze hebben op hun website een boodschap gezet waarbij ze zeggen, we snappen het. Dit is ook niet onze keuze. We are figuring out next steps in a time where it's not safe for us to do what we love. Packed into the venues we miss dearly and celebrating what we have in common. It is in this rapidly developing space that we find ourselves looking for outlets that not only satisfy those who support us, but also one that's true to who we are. So currently we're looking for ways to play live and create experiences that you can share in, but it has to be right. Back to the music, to our friends, for whom such things matter, and to those who've been asking for nearly 10 years if there will ever be a new album, the answer is, emphatically, yes. So it is with great pleasure that we announce we're hard at work on our long-awaited fourth album, which we anticipate will be released between fall and winter of 2020. Dus, en dan zeggen ze dankjewel dat jullie ons al meer dan 15 jaar steunen. Het zijn moeilijke tijden and we'll get through this together. Justin en Adam, till death do us part. Dat klinkt toch wel alsof ze elkaar helemaal weer gevonden hebben. En ik ben ook een beetje op de social media feeds gaan kijken, want dit kan je zien onder het motto Insta Outcast. Insta Outcast. Justin is actief betrokken bij het Black Lives Matter demonstraties die op dit moment in Amerika plaatsvinden. En hij deelde onlangs dit bericht op Instagram, wat mij wel raakt op een bepaalde manier. White allies, I only ask one thing of you. When the protests die down, when the marches are no longer televised, and when things go back to normal, just remember that they never were. Continue to stand with us and act accordingly.
Mooie baas. Mooie baas. Volgens mij is het probleem van ons allemaal, want het raakt hem toch ook als je daar zo mee aan de slag gaat. Maar wat een leuke, krachtige manier om daar zo mee om te gaan. Daar kan ik wel wat mee.
Tot zover. She wants revenge. The Infected.
Ja, die engagement is natuurlijk belangrijk, maar het volgende nummer heeft daar ietsje minder mee te maken. Uiteraard kom ik er nog wel op terug in mijn laatste keuze, maar... Een nummer wat ik gewoon graag weer eens wilde horen. En een band die al vrij lang meegaat. Ik ga terug naar 1991 toen ik van mijn zwager, waar ik het volgens mij wel eens eerder over gehad heb, een tape kreeg met daarop 2 albums. En op de ene kant stond daar The Comforts of Madness van Pale Saints. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Maar aan de andere kant stond White Light from the Mouth of Infinity van Swans. Nou, Pale Saints zit meer in de hoek van de shoegaze. Daar hebben we het vorige week al uitgebreid over gehad. Dus daar gaan we nu niet meer over hebben. Maar dat album van Swans, dat is echt wel iets heel anders. En eigenlijk al vanaf het eerste nummer van White Light from the Mouth was ik verkocht. En dat kwam toch voornamelijk door de bijzondere stem van de zanger Michael Jara. En in 1992 had ik het geluk om aanwezig te zijn bij een concert dat ze gaven in Paradiso. En dat is eigenlijk nog steeds wel een van mijn meest gedenkwaardige concerten. En dat was niet in de laatste plaats omdat het geluid echt snoeihard was. Maar zeker ook omdat de stem van Jara live eigenlijk net zo sterk en misschien nog wel beter klonk dan op de plaat. Nou, over Swans valt heel veel te zeggen. De band bestaat echt al heel lang, hè. Voordat ik ze leerde kennen in 91 bestonden ze al een tijdje, want eind jaren 80 was het al een toonaangevende New Yorkse band uit het underground noise circuit. Met rauw hart en uitermate expressief. En hun eerste plaat klinkt dan ook echt als een duivelse cacofonie van zware logge ritmes, gevormde gitaren en dan dat brullende stemgeluid rechtstreeks uit de krochten van de hel. En muziekblad Oor noemde het toen al loeihard en ranzig. Nou, dat vind ik een prima aanbeveling voor een band. Maar eigenlijk, jongens, het is nauwelijks te verteren. Ik heb het geprobeerd en dan houden ze die toon ook nog een album of acht vast. Totdat dus in 1991 in één keer dat White Light from the Mouth of Infinity uitkomt. En dat is een breuk met alles wat vooraf ging. Ik heb echt nog wel wat op plaat liggen, op echt LP liggen. En dan probeer ik nog wel eens naar te luisteren. Maar eigenlijk vind ik de band dan pas vanaf dat album echt goed. En misschien was dat wel de invloed van Jarbo. Dat was de vriendin van Michael Jarba. Die toen ging meespelen. En op zich ook een hele leuke solo carrière, die Jarbo. Misschien moeten we daar nog maar eens wat van luisteren. Maar voor het eerst sinds 8 platen. Komt er wat hoop en licht in de muziek van Swans. Hoewel ook op dat album nog wel vrolijke thema's als geestelijke verscheurdheid, menselijke aftakeling en zowaar ook wel wat liefde centraal staan. Ja, nou ja, Jarba doet dan wat dingen solo en dan merk je eigenlijk pas dat die gast echt wel kan zingen. Hè? Zijn stem komt pas echt goed tot recht op zijn wat meer akoestische platen waar hij wat ingetogener is. En dan hoor je dat hij eigenlijk een hele mooie stem heeft. En dan is het eigenlijk zonde dat die muziek soms zo hard is en overheerst. En daarom heb ik vanavond gekozen voor een nummer waar de muziek een ondergeschikte rol speelt. Zodat we ons een beetje kunnen laten meevoeren op de emotioneel intense stem van Michael Jarba in het nummer Why I Ate My Wife.
Remember.
super vrolijk.
Ja, dit nummer dat, is gebaseerd op een boek dat hij geschreven heeft. Hè? Want hij is ook nog schrijver, die Gyra.
Ik vind het plaatje, wat er trouwens bij komt op Spotify, is wel lekker dik en moody. Een soort van ondergrondse grot. Maar het voelt een beetje als een hartslag, dit nummer. Het is repetitief, moody, fucking zwaar op de hand natuurlijk. Iets wat je opzet ja, als je in een bepaalde stemming bent, denk ik.
Nee, hij verbindt zijn werk ook weer met elkaar. Want je ziet, Goof die maakt net die opmerking dat als je het plaatje ziet wat bij dit nummer hoort, bij dit album, dat is eigenlijk een soort van gang, donkere gang die groen overgroeid is en die wegloopt in de verte. En als je zo'n boek bekijkt dat hij een jaar eerder uitgebracht heeft, The Consumer, is eigenlijk precies hetzelfde soort plaatje, maar dan niet groen, maar in het rood. En dan heb je ook een soort kerkpoort doorgang. Dat ziet er heel vergelijkbaar uit. En in dat boek staat dan weer het verhaal Why I Ate My Wife. En in dat verhaal eet de verteller zijn vrouw op nadat ze dood is. Dus mochten mensen uit dit nummer en uit deze lyrics opgemaakt hebben dat hij een moordenaar is, wees dan gerust. Hij eet pas op als ze al overleden is. Ja, dus het valt reuze mee.
Gelukkig zeggen, dat vind ik dan wel weer sympathiek. Weet je wie ook zo sympathiek was? Was Ted Bundy. Zat trouwens ook op Netflix. Die hele documentaire serie over zijn rechtszaken. Maar vooral al die moordzaken. Die had ook nog wel eens de neiging om zijn slachtoffers op te eten. Nadat ze dan wel om het leven gebracht waren. Maar... zware kost, man. Hoe gaan we vanuit dit nummer door naar het volgende? Ik ga toch mijn poging wagen. Met de band Them Are Us Too en het nummer heet Eudaimonia. We'll be right back.
Tof nummer, man.
Ja, man, ik zit echt te genieten, jongen. Ondanks dat ik... Ik heb echt al zo vaak gehoord, maar hier kan ik echt van door het dak springen van enthousiasme. Caught up with nostalgia, goede vrouwelijke zang. Het is fris, het is knisperend. Het zijn meiden die gewoon keihard goed zingen. In een wereld die toch, zoals we net al bespraken, door wittere, blankere mannen gedomineerd is. Dit is gewoon perfect.
Maar het is Grieks, hè? Het is eigenlijk, Amerikanen of Engelsen zullen wel eudaimonia zeggen. Maar het is eigenlijk een concept uit de ethiek van Aristoteles. Ui is goed en daimon is spirit. Dat betekent eigenlijk goed gezind of well good spirited of welvarend, zoiets. Het is een... Eigenlijk een grappige keuze voor een titel. Omdat het nummer volgens mij toch heel erg gaat over loslaten en twijfelen aan je relatie. Nou, misschien gaat het over het goede gevoel wat ze heeft bij hem. Omdat ze altijd samen geweest zijn en ze niet anders kent. Dat ze dat goede gevoel niet durft los te laten. Zoiets moet het denk ik zijn.
Zou kunnen. Dit is in ieder geval een band... Ik ga er niet vanuit dat de luisteraar dit kent. En er zijn een paar albums uitgebracht op Spotify. Het is niet heel groots. Ze komen uit de Bay Area, deze mensen. En de Bay Area in California. En dat betekent grofweg dat ze uit de buurt van San Francisco komen. En daar komen daar natuurlijk al decennia goede muziek vandaan. Vast ook troep. Ik ken die troep overigens niet uit de Bay Area. Maar het is in ieder geval een muzikaal broeienest voor goed spul. De laatste 10 jaar zijn er veel alternatieve en new wave bands actief in de Bay Area. Dan maak ik eigenlijk al een beetje de fout door het in een hokje te willen plaatsen. Want ik kan dit nummer niet zo goed in een hokje plaatsen. Ja, het is wave, het is alternatief, maar het is gewoon fris met een donker randje. Zoals we dat kennen vanuit deze podcast serie. Punt. Ik kan er misschien niet een goed genre aan koppelen in ieder geval. Them Are Us Too klinkt ook een beetje als een quote uit een zombiefilm. Misschien zou dat wel eens Night of the Living Dead kunnen zijn, die ik hier heb uit 1991. Dus een remake van het origineel, want de zombies, dat zijn eigenlijk wij. Om het wat te humaniseren.
Dat zijn wij ook, ja.
Ja, dat zijn wij ook, inderdaad. Klinkt niet heel gek, hè, als ik dat zeg.
Nee, ik volg je.
Oké, check. Ze hebben een behoorlijk grote groep fans, ook Them Are Us Too. Ze klinken als een goede toevoeging op het 4AD-label, wat in deze podcast-serie ook al vaker aan bod is gekomen. Maar ze zitten